Hoi, welkom op de podcast van Gezond en Fitter Voeding en Leefstijlcoaching. Op deze podcast kan je alles vinden wat te maken heeft met voeding, beweging, ontspanning, stressreductie, wat het inhoudt, mindset, afvallen, hormoonleefstijl en alles wat omgaat in je hoofd als jij met betrekking tot je doel. Dus alles wat ik meemaak in mijn praktijk, voorbeelden waar je hopelijk wat van kan leren en wat ik zelf meemaak. Dus, en dat heeft dan in dit geval even te maken met de hormoon en leefstijl. Dus spreek dit jou aan, blijf dan vooral lekker luisteren en heel veel luisterplezier. Goed, hoi allemaal. Degenen die mij wat langer kennen, weten dat ik veel lees. Ik haal veel informatie ook uit boeken, vind ik super interessant. Ook ik moet bij blijven leren en superleuk. Ik heb een boek gelezen en dat heet Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld? En die is van Dr. Julie Smith. En daar behandelt ze alles over en alle ingrediënten voor een happy life. Ja, hartstikke leuk. Hoofdstuk wat mij aansprak was omgaan met kritiek en afwijzing. En dat is eigenlijk een heel belangrijk thema als je bezig bent met een gezonde leefstijl op te bouwen. Ik zie het veel in mijn praktijk. Ik heb het bij mezelf ervaren en dat is wat ik veel bespreek in de podcast. Dus daarom dacht ik, nou, dat is een heel mooi onderwerp. Want ja, degenen die mij een beetje kennen of weten wie ik ben, die weten ook dat ik vaak, vroeger veel meer dan nu, wel eens wat op mezelf betrek of wat onzeker ben of toch een beetje pleesgedrag heb en dat soort dingen. Nou ja, goed, dat kan in de weg staan met keuzes die je wil maken. Het kan in de weg staan met wat je voor jezelf hebt voorgenomen en dat je dat dan toch niet gaat doen, want. Dus ik vond het een heel mooi thema om even te bespreken. En ook hoop ik dat jullie dus dan het vooral kijken voor jezelf. Hè? Dus met alle afleveringen van de podcast is het ook gewoon pak eruit wat bij jou past. En bij sommigen kan je niks mee, want daar heb je geen last van of herken je niks in. Prima. En bij sommige podcasten, onderwerpen is het wel voor jou van toepassing. Dus kijk even of dit voor jou van toepassing is. Nou, iedereen krijgt op een bepaald moment met kritiek en afwijzing te maken. Hè? Maar niemand leert ons echt hoe je er het beste mee om kunt gaan. Dus zodat die kritiek in je leven verbetert in plaats van dat het je gevoel van eigenwaarde vernietigt. Dus zelfs de anticipatie van kritiek of afwijzing kan al genoeg zijn om je te verlammen in het nastreven van dingen die voor jou het belangrijkste zijn. He, dus dat je niet gaat doen wat je eigenlijk, wat jouw lijf of wat jij eigenlijk nodig hebt. En daardoor kan het je duur komen te staan als je de vaardigheden mist om een gezonde manier om te gaan met kritiek of afwijzing. Dus daarom vond ik het een heel mooi thema. Dus ik ga ook niet beweren dat je moet stoppen met iets van aantrekken hoe anderen over je denken. Dus we zitten niet voor niks zo in elkaar dat je druk maakt over de meningen. Of over mensen die kritiek over je hebben. Maar kritiek kan een signaal zijn dat je op een of andere manier niet voldoet aan de verwachtingen. En soms, maar niet altijd, kan het een voorteken zijn van een risico dat je afgewezen wordt of in de steek wordt gelaten. En daarom triggert kritiek krijgen automatisch onze stressreactie. En die stressreactie, die is heel ongezond voor je lijf. Dat heb ik ook in de podcast van over stress verteld. Dan krijg je meteen een signaal in je hersenen en je hele zenuwstelsel staat hup op spanning. Lange termijn is het heel slecht. Je krijgt weer prikkels. En heel veel mensen gaan dan eten of drinken of te lang piekeren daarover. Nou, het is dus echt een heel belangrijk onderwerp. Als je dit een beetje onder de knie krijgt. Die stressreactie, die zet je op scherp. Die maakt ons klaar om iets aan die situatie te gaan doen. En vroeger was die afwijzing door de gemeenschap een hele serieuze bedreiging voor overlevingskansen. Dus vandaag de dag zit dat anders in elkaar, maar er zijn dingen die nog wel vergelijkbaar is. Dus je lijf gaat wel nog op die manier reageren. Dus afwijzing, eenzaamheid blijven een ernstige bedreiging voor je gezondheid. En je hersenen zullen daarom in groepssituaties hun best blijven doen om ons te beschermen. Dus je hersenen gaan in groepssituaties hun best doen om ons te beschermen. Dus je vermogen om je in te denken wat een ander wellicht van je denkt, is behalve belangrijk voor je veiligheid ook nuttig voor je functioneren in sociale groepen waarvan je deel uitmaakt. Je ontwikkelt je zelfbeeld en je identiteit niet alleen op basis van je eigen ervaringen en de manier waarop jij met anderen omgaat, maar ook door je voor te stellen hoe een ander werkelijk over je denkt. Dus de ideeën en de perceptie die zij van je zouden kunnen hebben. Dit wordt ook wel het spiegel zelf genoemd. Dus het is logisch dat ik denk wat jij van mij denkt, invloed heeft op je, op mijn doen en laten. He, dus het is logisch dat wat ik denk, wat jij van mij denkt, invloed heeft op mijn doen en laten. Daarom is dit een mooi onderwerp. daarom voelt het vaak wel prettig om jezelf te vertellen dat je je niks moet aantrekken wat anderen van je vinden. Maar het is het effect ervan meestal van korte duur. En in mijn geval is het ook een beetje, vanuit vroeger was het wel voor ons gezin, of voor mijn moeder, die zei dan wel van, wat zie je eruit, of ga je haar even kammen als ik uit school kwam, altijd maar wel van, wat zullen andere mensen wel niet denken, hè? Of kijk uit als je dat zo zegt of zo doet. Want ja, anders dan denken aan. Dus het was altijd wel belangrijk bij ons in huis wat andere mensen dan van ons vonden. En dat stukje, dat borduurt zich als je dat vanaf jongs af aan doorgekregen hebt. Gezien hebt ook hoe je moeder dat dan doet. Hoe je vader dat waarschijnlijk gedaan heeft. Dus dat is belangrijk. De basis is natuurlijk ook belangrijk. Dus dan is het voor de een die dat net zoals mij dan heeft ervaren, moeilijker, iets lastiger om dat af te leren of te veranderen. Hè? Maar goed, we gaan verder. Behaagzucht. Dus behaagzucht is een beetje dat please. Hè? Dat is een deel, dat is een hele andere orde dan je medewens vriendelijk bejegenen. Dus aardig zijn voor een ander is altijd aan te raden. En daar is ook zo'n beetje iedereen wel over eens. Maar behaagzucht, dus dat please gedrag, is een gedragsvorm waarbij je anderen consequent voorop ziet. Ook al gaat dat ten koste van je eigen gezondheid en welzijn. En die zie ik heel vaak in mijn praktijk. Dus dat is hetzelfde, een beetje een stom voorbeeld, als jij vroeger, toen ik de kinderen klein waren, en dat doen heel veel moeders, die maken dan fruit voor hun kinderen en niet voor hunzelf. Want ja, druk, hup, lekker, allemaal een appeltje en door. Dus dan at ik zelf geen fruit. Stond ik ook helemaal niet bij stil. Dus dat is een klein voorbeeld van voor anderen. Ja, dat voor je kinderen is logisch natuurlijk, hè, maar dat gaat dan uiteindelijk veel verder nog. Dus na een tijdje ben je niet meer in staat je eigen behoeften, sympathieën, antipathieën te uiten. Grenzen te stellen en jezelf te beschermen. Dus je zegt ja terwijl je eigenlijk nee bedoelt. En wanneer nee zeggen beter zou zijn. He, dus je zegt ja terwijl je eigenlijk nee bedoelt. En wanneer nee zeggen beter zou zijn. Dus ook dingen tegen je zin in doen. Dat je wil geen spelbreker zijn. Je wil niet dat je ongezellig genoemd wordt. En dat kan dus ook echt zo ver doorgaan. Is dat je dan wel dat wijntje neemt terwijl je eigenlijk hem niet had willen nemen. Of wel dat gebakje neemt terwijl je die eigenlijk niet had willen. Ah, doe nu zo ongezellig. Nou, neem je toch dat gebakje. Terwijl je eigenlijk misschien met een programma bezig bent dat je wil afvallen. Omdat jij lekker hier in je vel wil zitten en gezonder wil zijn. Nogmaals. Mocht jij jezelf hierin herkennen, blijf luisteren. Dus je bent verontwaardigd dat mensen over je heen lopen. Maar het lukt niet om te veranderen om voor jezelf op te komen. Ook is de angst voor afwijzing aldoor aanwezig. Want er is altijd een risico dat je een stap verkeerd zet, verkeerde keuze maakt of iemand ontstemt. Dus iemand dat je iemand boos maakt bijvoorbeeld. Ook al is het misschien iemand die je niet eens mag of die je zelden of nooit ziet. Nou, dat heb ik gelukkig niet meer, maar dat heb ik vroeger ook wel gehad hoor. Hoewel we het allemaal in ons hebben om te hopen op goedkeuring van ons medewens, gaat behaagzucht, de pleasgedrag, veel verder. Als je opgroeit in een omgeving waar het niet veilig is om het oneens te zijn of te laten zien wie je bent, als afwijzing wordt uitgedrukt met woede of minachting, dan leer je dus als kind hoe je die omgeving moet overleven. Andere mensen tevreden houden wordt dan een overlevingsstrategie, hè, die je gedurende je kindertijd voortdurend aanscherpt en perfectioneert. En dan merk je pas later, als je volwassen bent, dat dit gedrag schadelijk is voor onze relaties. Maar ook natuurlijk voor jezelf, hè. Dus bij elke stap die we zetten, twijfelen we aan onszelf. En we proberen altijd voorzichtig uit te vinden wat een ander voor ons verwacht. En soms belet het ons zelfs om nieuwe contacten te leggen. Omdat we interacties uitstellen als er geen garantie is dat de ander ons aardig gaat vinden. Nou, dat gaat wel ver, maar dat kan. Een leven van pleasgedrag wordt verder bemoeilijkt door het feit dat andere mensen hun afwijzing niet altijd uiten in de vorm van kritiek. Dus we vrezen of voelen afwijzing, ook al zegt de andere persoon geen woord. En dat herken ik wel. Dus dan ga je het invullen voor een ander. Staat helemaal nergens op. Want die ander heeft helemaal niks gezegd. Maar als die ander dan bijvoorbeeld een beetje raar naar mij keek, dan dacht ik, oh, zullen we wel dit denken, ze zullen wel dat denken. Dat heb ik nu stukken minder gelukkig, want dat is zo bevrijdend. Maar dat kan wel gebeuren. Dus bij gebrek aan informatie vult ons geest zelf gewoon die lege plekken in. Dus dat invullen, hè. Ja, we staan allemaal in het middelpunt van onze eigen belangstelling en we zijn geneigd te denken dat anderen ook op ons gericht zijn. Terwijl in werkelijkheid ieders schijnwerper meestal op onszelf, op hen zelf gericht staat. Met andere woorden, we veronderstellen te vaak dat anderen negatief of afkeurend over ons oordelen. Terwijl ze waarschijnlijk niet eens aan ons denken. Dus het heeft mij, toevallig zei ik dat gisteren op de fiets tegen iemand, het heeft mij zoveel energie gekost om bezig te zijn, dat als iemand er een appje, ja, dit wordt een hele lange podcast, maar dat maakt niet uit. Ik hoop gewoon dat iemand hier wat aan heeft. Als iemand dan een appje naar mij stuurde en ik reageerde, en dan reageerde diegene niet meer. Daar had ik dan echt last van. Dan ging ik daar van alles omheen bedenken, negatief. Of soms werd ik echt zelfs een beetje bozig. Dat ik denk, nou, diegene heeft het gelezen. En nou, dat is echt was zonde van mijn tijd. Maar goed, ik begrijp het nu wel. Dat is natuurlijk ook belangrijk, hè. Waar komt het vandaan? En hoe kan je het veranderen? Wie sociaal angstig is, heeft eerder de neiging aandacht te besteden aan hoe mensen in hun omgeving hen waarnemen. Maar wie zichzelf verzekerder voelt, is vooral geneigd de aandacht naar buiten te richten. Met nieuwsgierigheid naar andere mensen als leidraad. Dat is een mooie, hè? Dus hoe ga je om met een brein dat erop ingesteld is veel aan te trekken wat anderen denken? Of de neiging heeft tot behaagzucht, dus pleasgedrag. Dus ik had hem eigenlijk na de podcast van piekeren moeten doen. Want dat piekeren komt vaak hierdoor ook, hè? Hoe zorg je ervoor dat je betekenisvolle relaties kunt hebben zonder verstrikt te raken in constante zorgen over afwijzing en veroordeling? En hoe pep je jezelf weer op als de afwijzing van de ander ertoe leidt dat we ophouden met leven in overeenstemming met onze eigen normen en waarden? Dus dat zijn mooie vragen. Even bladzijde om, want ik heb dat boek natuurlijk voor mijn neus. Dus hier hebben we wat opdrachten. Dus de opdrachten zijn het vermogen opbouwen om zinvolle kritiek te tolereren en te gebruiken in je voordeel met behoud van een gevoel van eigenwaarde. Dat is een opdracht. Ja, hoe? Dat gaan we zo vertellen. Het zou mooi zijn als je ervoor openstaat om te leren van negatief feedback die je kan helpen vooruitgang te boeken. Want dat kan ook, hè? Iemand kan het ook goed bedoelen. Leren loslaten van kritiek die andermans waarde weerspiegelt en niet die van jou. Let maar eens op als iemand zegt, iets tegen jou zegt over jouw kleding of over hetgeen wat je doet. Ik vind het overigens altijd heel vervelend hoor. Iedereen moet overal maar wat van vinden. Laat lekker iedereen hun leven leiden. Iedereen doet het anders. Als jij daar niet mee eens bent, laat lekker die ander dat doen op die manier. Wat maakt dat uit? Maar goed, dus stel dat jij iemand zegt tegen jou van nou wat raar dat je dat zo en zo doet. Dan zegt dat meer over diegene die dat zegt. Probeer dat constant te denken van oké, diegene zegt dat, maar ik wil dit zo doen. Nou, dat diegene daar wat voor zegt klomt, dat zegt dus iets over diegene. Nog een opdracht is duidelijk krijgen wiens meningen je het belangrijk vindt en waarom. Dus welke mening van welke vriend of vriendin of familielid vind je dan het belangrijkst? En waarom? Zodat je beter weet wanneer het tijd is voor zelfreflectie en wanneer loslaten en verder gaan. Dus wanneer is het opbouwende kritiek en van wie? Hè? Dus op een gegeven moment ga je dan toch een beetje kijken, oké, diegene zegt, doet dat heel vaak, dat is van diegene zelf. Diegene zegt het zijn of haar hart, die geeft om mij, ik ga daar wat mee doen. Of ik laat het los en ik ga verder. De meeste kritiek die veel mensen op anderen hebben, hebben ook veel kritiek op zichzelf. Dus het kan een afspiegeling zijn van de manier waarop ze geleerd hebben tegen zichzelf en anderen te praten. Dus ze bekritiseren uit gewoonte. Niet noodzakelijkerwijs omdat het een weerspiegeling is van wat jij waard bent. En zeker niet wanneer het een zeer persoonlijke aanval is op jouw karakter en geen kritiek waar je eventueel iets aan zou hebben. Dus dat is een mooie, hè? Dus dat is een stukje van, het is dus meer iets van de ander. Diegene is misschien ook onzeker. En die gaat het uiten op die manier. Als mensen hebben we ook een neiging van egocentrisch denken. Hè? Dus wat we soms uiten door erop aan te dringen dat anderen leven volgens dezelfde normen en waarden en dezelfde regels gehoorzamen waar wij ons zelf houden. Waaraan wij onszelf houden. Dus als mensen hebben ook neiging tot egocentrisch denken, wat we soms uiten door erop aan te dringen dat andere levens, dus dat een ander, datzelfde gaat doen. Dus diezelfde regels en anders. Hè. Dus dat is, ja, die willen dan jou overhalen zodat jij dat ook zo gaat doen. Want dat is dan hun, maar dat is hun waarheid. Hè. Dit betekent dat kritiek vaak gebaseerd is op het wereldbeeld van de kritische persoon en niet van jou. En daarbij wordt er voorbij gegaan dat iedereen een andere persoonlijkheid heeft. Andere levenservaringen, andere waarden en normen. Dus ga dat een beetje filteren van de mensen die dus dan kritiek of dingen tegen je zeggen. Van hey, is dat dan? Je kan die mensen een beetje ook een soort van, ik hou er niet van, maar voor jezelf is het goed als je het een beetje in hokjes gaat plaatsen. Oh ja, nou diegene gaat dat doen omdat ze zo denken. Of als ze zo, diegene dat in hun jeugd geleerd hebben. Prik daar een beetje doorheen. Dus je kan er ook een beetje een studie van gaan maken. Hey, dat is interessant. Weet je, dus in plaats van dat je het op jou gaat betrekken, ga je het terugkoppelen naar diegene. Dus dan kan je gaan begrijpen dat mensen de neiging hebben om anderen te bekritiseren. Heb ik die net gezegd? Dus we begrijpen dat mensen neiging hebben om anderen te bekritiseren op basis van hun eigen leefregels. En dat is dus nuttig om te onthouden, vooral als je iemand bent die de neiging heeft om anderen te pleasen. Hè. Dus denk eraan, oké, dat begrijp ik. Diegene heeft kritiek op mij, die willen mij overhalen, zodat ze die eigen regels door kunnen zetten. Als iemand heel erg autistisch is en altijd het wil doen zoals diegene wil, zullen ze ervoor zorgen dat jij dat ook zo gaat doen, want anders raken hun zelf van de riddel. Dat is mooi om dat inzichtelijk te krijgen. Hè? Dus je gaat op een andere manier naar je omgeving kijken. We willen iedereen's goedkeuring, maar als ieder mens uniek is met zijn eigen ideeën en opvattingen, kunnen we het eenvoudigweg niet iedereen voortdurend naar de zin te maken. En bij een hechte relatie met iemand zullen we waarschijnlijk meer waarde hechten aan diegene zijn mening. En soms is die kritiek wat pijnlijker, maar hebben we tegelijkertijd waarschijnlijk ook beter inzicht in de achtergrond achter de aanwijzing, omdat je diegene beter kent. Dus dan kan je soms een beetje denken, nou ja, laat maar, want diegene bedoelt het niet zo, of want diegene is. Hè, dus altijd proberen, dat is een mooie oefening. Context is alles, maar daar moet je wel toegang toe hebben. Hè? Als die context, dus die waarde, als de informatie van diegene die dat tegen jou zegt, ontbreekt. Dus het is misschien iemand die wat verder weg staat. Dan is het moeilijker om die kritiek te zien voor wat die is. Mening van één persoon verpakt in zijn eigen ervaringen. Dus je aangeboren instinct is om je kritiek te zien als een feitelijke uitspraak die iets zegt over wie we zijn, waardoor onze eigen waarde in het gedrag komt. Niet alle kritiek is slecht, hè? Bij feedback gericht op specifiek gedrag hebben we vaak de neiging ons schuldig te voelen, wat ons ertoe aanzet om fouten te corrigeren en de relatie te herstellen. Wanneer kritiek ons persoonlijkheid en ons gevoel van eigenwaarde aantast, leidt dat vaak tot een gevoel van schaamte. Schaamte is een heel erg pijnlijk gevoel dat vaak gepaard gaat met andere emoties, zoals woede of walging. Want je kan iets, als je daarvoor schaamt, dan heb je het al gezegd of gedaan. Dan of iemand heeft kritiek gehad over iets wat jij gedaan hebt, wat je niet terug kan draaien, dan schaam je je dat je dat zo gedaan hebt. Het is iets anders dan je voor schut voelen staan. Maar het kan er dichtbij zitten hoor. Wat minder intens is en meestal alleen wordt ervaren in het openbaar. Maar ja, vaak kan dat ook wel zoiets zijn. Schaamte is veel pijnlijker. Je verliest je tong, je kan niet meer nadenken, je voelt je verlamd. Dus als iemand zoiets zegt, dat je dan inderdaad denkt van, oh ja, shit, ja. Dat je ervoor schaamt, dat is echt wel heel pijnlijk. En het liefst zak je door de grond en verstop je je. En die lichamelijke reactie alleen al is zo heftig dat je daar moeilijk van herstelt. Dan ga je dus piekeren. He, dat gaat nog even door dat je daar nog echt een paar dagen last van kan krijgen. De schaamte triggert ons dreigingssysteem zodanig dat het voelt alsof het lontje van al onze andere emoties ook is aangestoken. We ervaren een vloedgolf van woede en angst of ja, walging kan van jezelf zijn, maar of kan ook van over die ander zijn, dat je daar boos over bent. En vervolgens komen de troepen van zelfbeklag als aanvallend leger om de hoek stormen. Die ons te lijf gaan met zelfkritiek, zelfverachting, verwijten. Dus je gaat dat allemaal tegen jezelf zeggen. Piekeren, ja, super slecht voor je gezondheid. En instinctmatig proberen we die aanval te onderdrukken. Maar schaamte is heel moeilijk te negeren. Dus grijpen we naar gedraging die ons onmiddellijk verlichting bieden. En dat kan zijn dus eten, drinken of heel veel gaan sporten om dingen te verdringen. Weerbaarheid tegen schaamte kun je aanleren. Maar er is levenservaring voor nodig. Dus dat duurt natuurlijk eventjes, hè. En het betekent niet dat je het gevoel zult hebben. Dus dat is het stukje van als het echt wel niet terugdraaien en je schaamt je heel erg. Dat betekent niet dat je het kan vermijden. Maar wat je wel leert is dat je het van je af kan schudden en weer door kan gaan. Dus in plaats in staat zijn om schaamte te ervaren en je eroverheen te zetten zonder je gevoel van eigenwaarde te verliezen. Houdt bijvoorbeeld in erachter komen wat bij jou schaamte kan triggeren. Dus wat roept die schaamte op? Bepaalde accepten van ons, aspecten van ons leven, de dingen die we doen, beschouwen we als een deel van je identiteit. En dat kan bijvoorbeeld ouderschap zijn, ons ouderlijke uiterlijk verschijning, onze creativiteit. En als we dat koppelen aan een gevoel van eigenwaarde, kan dit aanleiding geven tot schaamte. Dus om een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en te behouden. Dus je eigenwaarde, hè, wat jij belangrijk vindt, wat jij wil nastreven, moet je inzien dat je, als je dat wil opbouwen, moet je inzien dat je menswaardigheid als mens niet afhankelijk is van een foutloos leven. Het kan gebeuren. Is gebeurd, klaar. Maar dat duurt dus wel even hoor. Dat is een hele lange weg. Het is belangrijk om na te gaan of die kritiek en al die oordelen die daaruit voortvloeien wel kloppen. Is dat wel zo wat diegene zegt? Neem dat niet zomaar aan. Of is het afkomstig van een ander of wat rondspookt in je eigen hoofd? Dus dat ze iets zeggen, maar dat helemaal niet zo bedoelen. En dat jij daar het erger maakt en daar schaamte van maakt. Dus je oordeel en meningen zijn geen feiten. Het zijn verhaallijnen, die oordelen en feiten zijn verhaallijnen. Of hele verhalen die verantwoordelijk kan zijn over de kijk op de wereld. Dus voor je eigen waarde zorgen betekent dat je scheldpartijen, persoonlijke aanvallen, terzijde, opzij schuift en je objectief mogelijk richt op specifiek gedrag met bijhorende consequenties. Dus het is belangrijk dat je nog steeds in het oog houdt, in je gedachten houdt dat onvolmaakt zijn, fouten maken en falen hoort bij mens zijn. Dus heel menselijk. Dus je sluit vriendschap met je eigen feilbaarheid. Dus wat liever wordt voor jezelf. Dus dat betekent dat je niet waardeloos hoeft te voelen als je faalt. In plaats daarvan kun je je voordeel mee doen door van de ervaring te leren. Hé, jij bent ook maar een mens. En er zijn 101 mensen die dat ook zo fout gedaan hebben, wat helemaal oké is. Ander punt waar je mee kan omgaan is, let op je woorden. Dus kritiek zal altijd een beetje pijn doen. Het is een beschermingsmechanisme in je hersenen. Dus er bestaat geen vaccin dat je voor de rest van je leven immuun maakt voor kritiek. Of werkt als een panzer. Wat zou je er trouwens aan hebben als die ergste criticus toch in je eigen hoofd zit? Dan kan je niet dat vaccin nemen. Hè? Dus een harde opmerking of kritiek, dat kan je een opgefokt gevoel geven. En vervolgens blijf je wat er gezegd is nog een halve dag in je hoofd herhalen. En de hersenen willen er aandacht aan besteden, omdat het voelt als een bedreiging. Diegene heeft jou aangevallen. Dat is zo slecht voor je gezondheid. Ga je dus weer piekeren. Maar elke keer dat je er opnieuw aan denkt, wordt die stressrespons weer getriggerd. Dat hele zenuwstelsel poep, gaat weer aan. En je weet ondertussen, altijd maar aanstaan is heel slecht voor je zenuwstelsel. Daar kan je dus ook een burn-out van krijgen. Dus zodat je het negatieve effect nog meer versterkt. Het overdenken van kritiek, waar je voordeel mee kunt doen. En die bijdraagt aan onze rol in dit leven, is nuttig besteden tijd. Maar piekeren over akelige opmerkingen, blijven herkauwen, is een slechte, hele slechte voorzetting voor je karakter. Dat ben je ook niet waard. Nou, wat nog meer kan is na die kritiek op de juiste manier tegen jezelf praten. Hè? Dat is dus echt wel cruciaal. Als je schaamte wilt doorleven, dus er doorheen wil gaan. En vervolgens sterker uit te komen. Dus wanneer je schaamt, kun je een gevoel van zelfverachting krijgen. Dat je ertoe aanzet een aanval voor te zetten. En wij vinden dat we het niet verdienen op onszelf te reageren met respect en mede-ogen. Nou, weet je, je mag dat juist wel doen. Maar de realiteit is dat iemand alleen van de grond kan opstaan als je ophoudt met hem te slaan. Dus als je alle kritiek in je voordeel wilt gebruiken, moet je achter jezelf blijven staan en zoveel zelfcompassie hebben dat je kritiek kunt nemen en vervolgens te beslissen wat je te harte gaat nemen en gebruikt als leerervaring. Ja, welk geluid niets meer is dan een aanleiding je zelfrespect een deuk te geven en jezelf vertrouwen te verpletteren. Dus als je alle kritiek in je voordeel wilt gebruiken, moet je achter jezelf blijven staan. En heel veel zelfcompassie hebben. Heel veel van jezelf houden. Dat je kritiek tot je kunt nemen om vervolgens te beslissen wat je wel en niet gaat gebruiken als leerervaring. En welk geluid ga je loslaten? Dus over schaamte gesproken, leg contact met een betrouwbaar iemand. Neem hem of haar in vertrouwen. Geheimen, zwijgen, oordelen versterken de schaamte. Dus uit het. Bel iemand op. Vernaal wat er nou gebeurd is, zus en zo. Je ervaring delen met iemand die met empathie reageert, helpt. Dus diegene zal er nou wat vervelend voor jou. Of dat is helemaal niet waar. Wat een onzin. Het helpt je om de schaamte achter je te laten en door te gaan. Deze is heel belangrijk, hè. Dus ga, als je dus al die andere punten heel moeilijk vindt, begin dan hierheen. Hiermee. Bel als jij je schaamt over iets. Bel iemand op, zodat diegene dat uit je hoofd kan praten. En ik hoop dat je dat natuurlijk ook aanneemt, hè. Neem even een slokje water. Nou, nogmaals, dit komt dus uit het boek Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld? Dr. Julie Smith. Mooi boek. Ik ben bijna klaar. Jezelf kennen, het leven leiden dat jij wilt leiden in het aangezicht van kritiek, betekent dat je duidelijkheid schept over de meningen die er voor jou echt toe doen en waarom. Dat had ik eerder al verteld ook, hè. Welke mening is voor jou het belangrijkst? Zeggen, het kan me niet schelen wat mensen denken, is niet altijd waar. Er gaat vaak een vat vol onzekerheden achter schuil. Het weerhoudt ons ervan om betekenisvolle relaties aan te gaan. Want het kapt elke communicatiemogelijkheid af, waarin beide stemmen ertoe doen. Maar je lijstje met mensen, wie zijn mening er echt toe doen, moet kort zijn. Het is belangrijk erop te wijzen dat erkenning van die meningen ertoe doen, niet wil zeggen dat je verantwoordelijk bent om hun nog steeds te pleasen, hè? Het betekent dat je bereid bent om naar hun feedback te luisteren. Zelfs als die niet zo mooi is. Omdat je weet dat die mening van diegene, die eerlijk is en in je eigen belang. Dus diegene geeft kritiek om jou te helpen. Daar mag je natuurlijk dan wat mee doen. En dan is het, dat is moeilijk, want je moet echt dat verschil gaan op een gegeven moment gaan voelen. Van diegene wie je het hardst ver van... Waarom je doet wat je doet. De enige van wie je het hardst goedkeuring nodig hebt, ben jezelf. Dus de enige van wie je het hardst goedkeuring nodig hebt, ben jezelf. Wanneer onze manier van leven niet langer in overeenstemming is met onze normen en waarden, met wat we belangrijk vinden, voelt ons leven niet meer zinvol of bevredigend aan. Dus als je dat voelt, is het mooi als je dat wat mee gaat doen. Het belangrijk in het oog te houden wat voor persoon je wilt zijn, hoe je je leven wilt wijden en wat je aan de wereld wilt bijdragen. Ga dat maar eens opschrijven, hè? Dus wat voor persoon wil je zijn, hoe wil je je leven leiden en wat wil je aan de wereld bijdragen? Als je precies weet wie je bent en wie je wilt zijn, is het veel makkelijker om te kiezen welke kritiek je serieus in overweging gaat nemen en welke niet. Dus blijf bij jezelf. En soms raak je jezelf kwijt doordat je alleen maar bezig bent anderen te pleasen. Dus waar dat vertrouwde kritische geluid vandaan komt, of het gegrond en genuttig is, of het schadelijk voor ons welzijn is, als er iemand in je leven is die voorspelbaar kritisch is, hoor je die stem al voordat die persoon iets heeft gezegd. Na verloop van tijd internaliseren we zijn of haar constante kritiek en wordt het de manier waarop we tegen onszelf praten. Dus dat is mooi als jij iemand in je omgeving hebt waarvan je echt weet van ja, diegene is echt gemeende kritiek en die heeft het goed met me voor. Ga daar dan wat vaker tegen mee om en uiteindelijk ga jij ook op die manier tegen jezelf praten. Het kan zijn dat je zeer zelfkritisch bent omdat je dat geleerd hebt, dus dan duurt het natuurlijk wat langer. Erkennen dat je die manier van tegen jezelf praten hebt aangeleerd, dus weet waar het vandaan komt. Of ga eens een familieopstelling doen of met iemand praten van om dat aan te pakken. Maar dus erkennen dat je de manier waarop je tegen jezelf praten hebt aangeleerd, helpt om te erkennen dat je opnieuw een nieuwe innerlijke dialoog kunt aanleren waarmee jij beter gediend bent. Dus, ik ga nog even de samenvatting van dit hoofdstuk. Het aandelen van de vaardigheden om op een gezonde manier om te gaan met kritiek en afwijzing is een cruciale levensvaardigheid. Dus het aanleren van de vaardigheden om op een gezonde manier om te gaan met kritiek en afwijzing is echt heel belangrijk. Dus betrek jij dat altijd op jezelf. Hoop ik echt dat je er wat mee gaat doen. Luister de podcast nog een keer. Schrijf mee met de tipjes. We zijn erop gebouwd om ons druk te maken over wat anderen van ons vinden. Dus tegen onszelf zeggen dat het ons niet kan schelen is geen oplossing. Dan duw je het weg. Want het raakt je even goed. Behaagzucht, dus please-gedrag, is meer dan alleen aardig zijn tegen mensen. Het is aanhoudend plaatsen van de wensen of behoeften van anderen die boven die van jezelf. Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen gezondheid en welzijn. Ik heb jaren gedacht dat ik geen pleaser was. Nee hoor, ik kon heel goed nee zeggen. Maar dat was niet. Dat was niet. Begrijpen waarom sommige mensen zo kritisch zijn, helpt. Dus degene die altijd maar kritiek hebben, ga eens kijken. Ga eens teruggooien in je hoofd zelf van, hé, maar hoe komt het dat diegene dat altijd doet? Dan kan je er een beetje doorheen prikken. En dan stop je dus met zeggen van, hé, dat altijd maar dat het binnenkomt. Maar nee, je gaat laat het niet binnenkomen. Je gaat kijken, hé, diegene zegt dat. Wat interessant. Wat zal diegene daarmee bedoelen? Zal diegene dat zelf ook zo meegemaakt hebben? Zoiets, hè? Het voeden van je eigen waarde en weerbaarheid tegen schaamte is goed te doen en kan je leven ten goede veranderen. Dus het voeden van je eigen waarde en weerbaarheid tegen schaamte. Dus ga daar ook mee aan de gang. Hè? Dus dat even terugspoelen in de podcast over het afdelingje, hoofdstukje over schaamte. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. En nogmaals, ik hoop echt dat jullie eruit pakken van wat op jou slaat of niet. En als jij iemand kent in die omgeving, dat je denkt van nou, dat diegene is mooi als ze even dit horen. Deel deze podcast. En ik kan je ermee helpen in zoverre dat ik als we online in gesprek gaan, of kunnen we stap voor stap dit soort opdrachten, maar ook sowieso met voeding en leefstijl en je meer zelfvertrouwen geven dat het goed is hoe je het nu doet. Of je eigen manier gaan maken dat hetgeen wat je nu doet in jou, voor jouw leefstijl, dat niet raar is. En als andere mensen daar een mening over hebben, hoe je daarmee om kan gaan. Dus dat kan online of gewoon hier in Egmond aan Zee. Kijk even op mijn vergoedingen. Op mijn website www.gezondenfitte.nl of mail even info@gezondenfitte.nl. Dankjewel en een hele fijne dag.